Hartelijk welkom, alle luisteraars en alle kijkers, waar u ook woont. Op deze dagsluiting, op deze maandag in de week van Hemelvaart. Het thema voor deze dagsluiting is: Christus leert zijn discipelen waakzaamheid. Hij leert zijn discipelen te verwachten. Aan de hand van een gedeelte uit het eerste hoofdstuk van Handelingen. Voordat we daarnaar gaan luisteren, speelt de organist van deze avond, Ad Spruit, het laatste vers van Psalm 24. Psalm 24, vers 5. We kijken daarmee al vooruit naar Hemelvaart. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst? Zo groot in kracht. Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Psalm 24, vers 5. Ik wil met u een gedeelte lezen uit het boek Handelingen, het eerste hoofdstuk en daarvan de versen 4 tot en met 14. Vers 4 tot en met 14 uit Handelingen 1. En als hij, de Heer Jezus, met hen, de discipelen, vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. En ik zei al, het thema waarover ik wil nadenken met u is dat de Heere Jezus in dit gedeelte zijn discipelen leert om waakzaam te zijn. Ik sta met name stil bij het 7e vers. En hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Wij weten het niet. Hoe vaak hebben we dat de afgelopen dagen en weken niet gezegd tegen elkaar? Hoe zal het gaan? Wanneer kunnen we weer op bezoek? Wanneer mag de andere helft van de klas ook naar school? Gaat het wel door, de middelbare school open? Wanneer, et cetera. Wij weten het niet. Dat geldt ook voor de vragen over ons kerkelijk leven. Wanneer mogen we weer met elkaar samenkomen? Wij weten het niet. We weten daar maar heel weinig van. Op een gegeven moment hoorde ik het mezelf zeggen. We weten het niet. En de ene keer zeg je dat laconiek, omdat het je niet zo raakt. Er zijn ook momenten dat het je een intens verlangen geeft. Als ik spreek met iemand die gescheiden is van een geliefde, een man, een vrouw, een vader, een moeder, die verzorgd wordt en verpleegd en daarom niet bereikbaar is, wij weten het niet, is dan een hele zware uitspraak. En eigenlijk zit het ons nooit lekker als we moeten zeggen, we weten het niet. We willen het graag weten. En nu lezen we in dit gedeelte, en met name in dat vers 7, het komt u niet toe om te weten. Nu krijgt dat niet weten van de discipelen, het niet mogen weten, ook wel een groot gewicht in de uitleg van dit vers. Misschien wel omdat wij dat allemaal zo moeilijk vinden, om iets niet te weten. En al helemaal als een ander tegen ons zegt, dat kun je ook beter niet weten, of dat mag je niet weten, of dat kun je niet aan, of dat past jou niet. En al snel wordt dan ook gezegd, ja, eigenlijk hadden de discipelen deze vraag ook niet mogen stellen. Hadden ze uit het onderwijs van de Heere Jezus niet kunnen weten dat deze vraag niet bij hen past, dat dit te groot is voor hun verstand? Er worden ook wel vragen gesteld. Zijn de discipelen hier niet te veel op zichzelf gericht? Dat ze het koninkrijk over Israël verwachten? Zijn ze niet te aards gericht? Denken ze nog steeds misschien aan een aards koninkrijk? Ze hebben toch, volgens vers 3, dat hebben we niet gelezen, maar ze hebben toch 40 dagen lang onderwijs gehad van de Heere Jezus. En soms wordt dan wel de conclusie daaruit getrokken dat we beter dat soort vragen maar helemaal niet meer kunnen stellen. Dat het ons niet past om te vragen wanneer komt de Heere? Maar zegt u eens, wanneer we dat helemaal niet meer mogen vragen, hoe blijft dan de verwachting levend? Als we ons nooit afvragen wanneer zal de Heere komen, leeft het dan nog wel? En als we naar deze vraag kijken, niet op zichzelf, maar hoe die in dat moment van afscheid, die laatste momenten die de Heere Jezus met zijn discipelen deelde, als we die vraag op dat moment horen klinken, en ook tegen de achtergrond van de beloften die hij zojuist hen heeft gegeven, begrijpen we dan niet dat de discipelen die vraag eigenlijk wel moesten stellen, omdat die uit hen naar boven kwam? Wanneer zeggen wij tegen elkaar, dat komt u niet toe? Dat kun je beter niet weten. Nou, als een klein kind iets vraagt wat boven zijn of haar pet uitgaat. Of als het een heel nieuwsgierige buurman is waarvan we denken, waarom wil die dat nou? Waarom vraagt die zo ver door? Dat gaat hem toch niet aan? Dan zeggen we, komt u niet toe. We zeggen dat wat anders tegenwoordig, past u niet. Dat vertel ik u liever niet. Maar soms zeggen we ook bij een hoogtepunt, bij een bruiloft bijvoorbeeld, het past u niet. Nee, dit vertel ik niet. De bruid houdt de details van de kleding toch voor haarzelf. En de bruidegom heeft misschien een heel plan bedacht over de auto die hij gaat huren. En dat is zijn geheim. En trouwens, de gasten laten ook niet alles van tevoren los. En dan zeggen we tegen elkaar, en dat respecteren we ook, daar mag je niet naar vragen. Daar gaat de bruidegom over. Dat is het geheim van de bruid. En dat bepaalt de ceremoniemeester. Ik neem nog een ander voorbeeld om toch wel dichterbij te komen bij een vraag die we stellen, die op onze lippen brandt en waarvan terecht gezegd wordt, daar krijg je geen antwoord op. Iemand heeft zijn familie en vrienden uitgenodigd voor een etentje. Na het dankgebed zegt de gastheer, blijf nog even zitten. Ik ga nu weg, maar let op, straks komt een heel bijzonder iemand binnen. Is het dan zo vreemd dat iemand vraagt, maar wat gaat u dan doen? En dat een van de kinderen die erbij is misschien wel zegt, krijgen we dan een cadeau? Nee, als niemand iets zou zeggen, als het hele gezelschap stil zou blijven zitten, elkaar zou aankijken en de schouders zou ophalen, dat zou pas vreemd zijn. Want met die vraag, blijf zitten, ik ga weg en straks komt er iemand anders met die opdracht, wil juist die gastheer de spanning gevangen houden, wil hij de aandacht vangen voor wat er staat te gebeuren. En ik denk dat we zo ook Handelingen 1 mogen lezen. Kijk nog eens naar de verzen die voorafgaan aan ons vers 7. 40 dagen lang hebben de discipelen onderwijs gekregen over het koninkrijk van God. En dan zegt de Heere Jezus, blijf vanaf nu in Jeruzalem. Ga niet meer weg. Blijf daar en wacht op de belofte van de Vader. En dat is de doop met de Heilige Geest. En zegt hij erbij, dat is een doop die is nog vele malen groter dan de doop van Johannes. Blijf in Jeruzalem, want het duurt niet lang meer. Probeert u zich in te denken dat u die woorden hoort. Hoe voert de Heere de spanning op? Het duurt niet lang. Blijf in Jeruzalem, daar gaat het dus gebeuren. En dan komt over jullie de Heilige Geest. Snapt u dat die discipelen een vraag wel moesten stellen? Hadden ze misschien toch nog een verkeerde verwachting? Dat zou heel goed kunnen. Maar neemt u ze dat niet al te zeer kwalijk? Ze waren gespitst op die belofte van de Heer. En dan tempert hij hun nieuwsgierigheid. Tijden en gelegenheden het moment waarop en hoe het precies gebeurt, wanneer precies en hoe precies, daar gaat de Vader over. Dat is zijn zaak. Dat is ook zijn erezaak. Daar is de Heere zelf op betrokken. Dat geeft hij niemand uit handen. En daarmee voert hij de spanning nog meer op. Als iets zo belangrijk is dat God zelf daarover waakt, het moment bepaalt, daar zelf zijn hand aan heeft en dat anderen zelfs niet laat weten, dan is het voor hem heel belangrijk. En dan is het voor ons mensen van levensbelang. De belofte van de Vader, de komst van de Heilige Geest, de komst van de Heere in zijn Koninkrijk. Dat geeft de Heere Jezus mee. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zegt hij erbij. En als hij dat gezegd heeft, wordt hij opgenomen in de hemel. Inhoudelijk sluit dit onderwijs nauw aan bij alles wat hij al eerder had gezegd. Ik denk aan de vele gelijkenissen in Matteüs 24 en 25. Ook daar kom je die oproep tot waakzaamheid tegen. Waakt en bid. Ook daar komt de waarschuwing, je kunt niet weten wanneer het is. Die dag zal jullie plotseling overvallen. Ook de waarschuwing, het kan wel eens langer duren dan je denkt. Maar nou weten wij dat. De discipelen wisten dat, die hadden dat onderwijs gekregen. Maar weten en daarmee uitleven is nog wat anders. En hier zien we hoe de Heere nu in de harten van de discipelen die verwachting wekt door die heerlijke, diepe, rijke belofte van de komst van de Heilige Geest. Hij maakt hen verlangend. Ze zitten als het ware op het puntje van de stoel. Wanneer komt dat dan? En dat hadden ze nodig. Dat hadden ze nodig om bij elkaar te blijven die komende dagen en om te gaan bidden, zoals vers 14 dat zegt. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken. Niemand krijgt de neiging om tussendoor nog even wat te gaan regelen. Niemand krijgt het in zijn hart om die komst van de Heilige Geest maar ergens anders af te wachten. Ze weten, daar moeten we zijn, bij elkaar, in Gods huis. Wij denken wel dat meer weten goed is voor ons. Maar denkt u, zou het beter zijn gegaan wanneer de Heer had gezegd, over 10 dagen, 's morgens vroeg, komen er tekenen van vuur op jullie hoofd en zullen jullie spreken in vreemde talen. Zouden ze dat hebben kunnen begrijpen? En zou hen dat meer aan elkaar verbonden hebben? Zou hen dat meer aan het huis van God hebben verbonden? Zou hen dat meer verwachting hebben gegeven? Ik denk het niet. De Heer wekt heel bewust in hun hart verlangen, uitzien. Een heilig ongeduld. En zo werkt de Heer nog. Zeker, wat we gelezen hebben, is een uniek moment in de heilsgeschiedenis. Die dagen rondom hemelvaart en Pinksteren, van grote, onpeilbare betekenis voor ons alle leven, voor de hele wereldgeschiedenis, voor de heilsgeschiedenis, voor het zalig kunnen worden, dat is onherhaalbaar. Maar de Heere werkt nog steeds in harten van mensen om daar verwachting te wekken. Daarvoor geeft de Heere zijn beloften. En als we daar iets van zien, wekt dat dan niet verlangen naar meer? En wekt dat ook niet het verlangen, is dat nu voor mij? En wat betekent dat precies? Wat moet ik daaronder verstaan? En wat merk ik daar dan van? Allerlei vragen en daar krijgen we lang niet altijd antwoord op. Soms wel, soms niet. Dan moeten we wachten. En wat is dat moeilijk? Ik wil dat in een paar richtingen nog wat verder uitwerken. Allereerst de tijd waarin we nu lezen. We zeggen tegen elkaar terecht, dit is een teken van Gods hand. De Heere spreekt. Maar ik heb dat ook gemerkt in talloze gesprekken de afgelopen tijd. Wat wil de Heere daar precies mee zeggen? Wat betekent dat voor u en voor mij? Wat betekent dat voor onze gemeente? Wat betekent dat voor ons land, voor deze wereld? Maar denkt u? Denkt u dat het ons verder zou helpen wanneer we dat zouden weten? Als we zouden weten dat er in Rusland, een van de meest getroffen landen, een opwekking komt, zouden we daardoor de tijden beter kunnen verstaan? Ik denk het eigenlijk niet. Want dan zouden we zeggen, oh, dan is het niet voor ons. Laten we toch biddend bezig blijven met die vragen. Maar niet ontmoedigd zeggen, we kunnen dat toch maar niet weten. Of we mogen dat zelfs niet weten. Of buig je het hoofd er maar niet over. Laten we ook niet doen alsof God er buiten staat. We hebben de Heilige Geest nodig om ook de tijd waarin we leven en de sprake Gods die daarin ligt, te verstaan en ter harte te nemen. Want ook dit is een tijd die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Biddend blijven zoeken en uitzien. Tweede richting waarin ik dit wil uitwerken. Heel persoonlijk, ook in het leven van die en gene. Ik herinner me dat ook van de afgelopen weken. Hoor ik mensen die zeggen, ik ben onrustig geworden. Ik was het misschien al, maar door alles wat er gebeurt ben ik het alleen maar meer geworden. Verlangend. Het woord spreekt en de tijd waarin we leven zit daar nog een streep onder. U ziet misschien iets liggen voor uzelf dat groot en wonderlijk is. Vrede met God. Zijn geest in uw hart. En vergeving van zonde. Wat verlangt u daarnaar? Maar het blijft tegelijkertijd iets waar u niet bij kan. Te groot, te wonderlijk. U kan er niet bij en u kan er niet los van komen. En hoe snel komt dan die gedachte in ons op? Dan bid ik zeker verkeerd. Maar op een ander moment zegt u, er is haast bij, want als ik door die ziekte word geraakt, overleef ik het dan wel. En we weten niet hoe het verder gaat. Laat dan dit gedeelte u bemoedigen. De Heere maakt onrustig en verlangend. En de vervulling van dat verlangen is zijn werk. U weet het tijdstip niet, u weet de wijze niet waarop het gaat, maar wacht op hem. Dat wil hij door zijn woord en door de tijd waarin we leven werken. Zodat hij u leert uitzien en verwachten. Ik werk het nog in een andere richting uit. Naar u die de Heere niet kent. Dan proeft u toch wel de onrust van deze tijd. Of duwt u die weg? U proeft toch wel dat er iets om ons heen gebeurt wat ons hart wil bereiken. Besef dan dat het genade is dat de Heere zo met ons omgaat, ons wakker schudt, ons uit onze slaap wil halen. U zou misschien willen weten wanneer nou alle maatregelen weer over zijn. Of zou u willen weten wanneer de Heere terugkomt? Dat hij komt is zeker. En dat het een vreselijke dag voor u zal zijn als u zich niet bekeert, dat is ook zeker. Maar stel nu dat u wist dat de Heere op 18 mei 2050 om 7:55 zou komen. Wat doet u dan met die 30 jaar? Lopen wij dan niet het risico 28 jaar voor onszelf te leven? Of 29, of nog langer? Het is genade dat het voor ons verborgen is, want de Heere wil daardoor nu uw hart, uw verlangen. Hij wil dat u hem zoekt, naar hem uitziet, dat u bidt en waakt. De vierde toespitsing van dit gedeelte naar u die wel uitziet naar die dag. Moe door alle gebeurtenissen, want het is ook een vermoeiende tijd. Moe door het verdriet in uw leven. De ziekte die aan u knaagt. De pijn, de eenzaamheid. En moe van uzelf. Als u zou weten dat u nog 10 jaar zou moeten volharden, zou u dat troosten? Terwijl u misschien zucht, Heere, kom me maar halen. Want ik ben oud, misschien niet zo oud, maar wel zat van dagen. De Heere komt. Dat heeft hij beloofd. Maar hij heeft niet gezegd wanneer hij komt. Hij heeft zelfs gezegd, dat is beter voor jullie, dat jullie het niet weten. Dat heeft de Vader in zijn hand. En daar is het beter dan waar dan ook. En juist voor u die zo uitziet naar die dag, de verlossing van deze aarde, of uw persoonlijke verlossing. U wil ik bepalen, maar natuurlijk ook alle andere luisteraars, bij de volgende vers uit Psalm 31, die de organist zo gaat spelen. Psalm 31, vers 12. In uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen, die weet de maat en het einde van mijn lijden. Red mij van die verbolgen, ter dood toe mij vervolgen. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Daarom waakt en bid, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Amen. Laten we nu samen de Heere bidden om ook dat verlangen en die waakzaamheid in onze harten, maar dan ook om zijn leiding in ons leven. En dat mogen we ook bidden voor onze overheid, ook met het oog op de maatregelen die deze week weer zullen worden aangekondigd. En we bidden ook om bescherming van allen die ziek zijn. En we bidden ook om bescherming van allen die gezond zijn. Laten we samen bidden. O Heere, U die onze harten doorgrondt, kent en proeft. U willen we bidden dat U in onze harten dat verlangen naar U ontsteekt. Iets dat in ons nooit vanzelf ontstaat. Maar door die wonderlijke werking van uw geest kan ontbranden. Heere, laat dat in ons aller hart vurig zijn. Om uw werken te verwachten, Heere. Om uw genade af te smeken. En om te blijven bedelen voor uw troon, op de vervulling van uw woord. Dat hebt u eens bij uw discipelen met die heerlijke belofte van de komst van uw Heilige Geest gedaan, Heer. En ze zijn naar Jeruzalem gegaan, eensgezind, volhardend in het gebed, wachtend op uw komst, en u hebt hen niet beschaamd. Want toen de vervulling kwam, was die heerlijker, machtiger en rijker dan ze ooit hadden kunnen denken. En zo bent u toch, Heere. Wilt u dan zo ook in onze harten een vurig verlangen naar u ontsteken of brandend houden, of als het bijna ingezonken is, weer doen ontvlammen? Neem dan alles weg, Heere, wat er overheen gevallen is, dat het weer vrije ruimte krijgt om naar u uit te zien en naar uw komst en naar uw werk, ook in deze tijd, in onze harten, in de harten van onze gemeente en van onze families en allen die ons lief zijn. Heere, kom in deze tijd, u spreekt op een wonderlijke manier, alle dingen liggen in uw hand. Niets kunnen wij bepalen. En zo zijn ook onze levens. En zo is toch ook ons hart, Heere. Niets kunnen we zelf bepalen. Maar u regeert in het grootst van deze aarde tot in het kleinst van ieders leven. O Heere, kom dan. Als het donker is. En wilt u, waar de vragen zich opstapelen, helderheid en licht geven, Heere. Kom dan, als we u helemaal niet zoeken of niet meer zoeken, of niet weten waar we het zoeken moeten. En wijs ons dan de weg en trek ons naar u toe, zoekt u ons op. En kom dan, Heere, als dat verlangen gaande is en alleen maar sterker wordt. Ja, kom dan ook om dat met uzelf te vervullen. En mogen we zo ook toeleven naar de komende feestdagen, Heere. Als we herdenken dat u naar de hemel bent gegaan, Heere Jezus, als de grote koning van hemel en aarde, om daar de plaats naast uw Vader in te nemen. De plaats van heerlijkheid, waar u met alle macht hemel en aarde overziet en bestuurt en zo regeert dat alles moet medewerken aan de komst van uw koninkrijk. Laat dat werk doorgaan, Heere, door deze tijden heen, misschien in het verborgene, maar dat we uw eer mogen zien klimmen uit de gebeurtenissen. En als we over enkele weken ook mogen terugkijken op die uitstorting van de Heilige Geest. Heere, dan bidden we. Kom ook dan, of nu al, of later, maar komt u, Heere, in onze harten en in onze levens, om die te vervullen, om die te doorgloeien, om ons vurig te maken voor uw aangezicht. Heere, dan willen we bidden om uw leiding in alle dingen. We leven in een tijd die ons veel vragen stelt. En we bidden ook om de genade om die voor u neer te leggen, om dat terug te geven in uw handen. Maar Heere, dan weet u ook hoe verschillend dat kan zijn. En we bidden om uw troost als mensen eenzaam zijn geraakt. Of zo graag een ander zouden willen spreken, terwijl dat nog onmogelijk is. We bidden of u hen die ziek zijn wilt ondersteunen en oprichten. We bidden ook voor die leden van onze gemeente die zeer ernstig ziek zijn en bij wie het einde dichterbij komt. Wilt u hen dragen, Heere, in deze dagen? Hen en hun familieleden? En laat dan dat verlangen naar u en ook mogen geleiden tot over de doodsjordaan heen. We willen bidden voor onze overheid om wijsheid in de besluiten die morgen genomen en bekendgemaakt zullen worden. En we bidden ook dat zij dat mogen doen in het besef dat u alle dingen regeert en dat de komst van uw rijk in uw handen ligt, opdat ze daar, hier in het werk dat u hen geeft, dienstbaar aan mogen zijn. Dan bidden we ook, Heere, of u in hun harten wilt werken. Van onze ministers en kamerleden en allen die ons volk besturen. Getrouwe Heere, onze tijden zijn in uw hand. Onze gedachten en onze vragen zijn in uw hand. En we bidden eerbiedig, neem ook onze harten en breng ons aan uw hart. En doet u dat om hem, Heere, die alle macht heeft, die opgevaren is in de hoogte, die gezeten is aan uw rechterhand. Hoor ons in wat we bidden, Heere, om zijn gebed, die grote voorbidder. Hoor ons om Jezus' wil. Amen. Ik wens u nog een hele goede avond, een gezegende avond. Ik wens u ook om van harte te mogen toeleven naar Hemelvaartsdag. En in dat vooruitkijken naar die dag klinkt ook het laatste lied van deze avond dat de organist zal spelen. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Hoor hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing van hem die voor u stierf. En prijs hem in alle eeuwigheid die het heil voor u verwierf. Kroon hem de vredevorst, wiens macht eens heersen zal. Van pool tot pool, van zee tot zee. Het klinkt over berg en dal. Als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, wordt de aarde weer een paradijs. Kom, Heere Jezus, kom.